Goedemiddag gemeente. Namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u, jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in de leerdienst Torah en Evangelie. Mijn naam is Jan Ringenier en ik ben vanmiddag ouderling van dienst. Voorganger is dominee Bart Gijsbertsen en het orgel wordt bespeeld door Atte Hoop. Mariska Heijink verzorgt de muzikale bijdrage. Zij speelt op de altblokfluit de eerste twee delen, het Allegro Moderato en het Adagio van de Sonatina van Erich Kaltz. De collecte. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor kerk en eredienst. En we maken nu ook attent op de zendingsbussen bij de uitgang. Overige mededelingen. De bloemen zijn na de ochtenddienst gebracht naar mevrouw Van der Berg en naar mevrouw B. Breider-Rietberg. Vanmorgen is stilgestaan bij het overlijden van dominee Ruster, die 32 jaar de hervormde gemeente van Kampen als predikant heeft gediend. Hij overleed op 19 mei in de leeftijd van 80 jaar. Namens de kerkenraden wens ik ons allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die trouw blijft in eeuwigheid. De Heer zal met u zijn. Hoor, Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Liefhebben zul je de Heere je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 122, vers 2. Ja, van mij mag je gaan zitten. Goed hoor, om uit de zon te komen en hier te komen studeren. Ja. Gisteren, synagoge, begonnen met Numeri, Bemidbar in het Hebreeuws. En we zijn er ieder mee bezig geweest. Vorige keer hebben we het ook over die woorden gehad, Bemidbar, in de woestijn. Vanmiddag maken we een sprongetje in die eerste sidra. Numeri heet Bemidbaar, die eerste sidra heet ook Bemidbaar. We gaan met elkaar kijken naar het thema van de vrijkoping van de eerstgeborenen. En in hun plaats zullen dan levieten dienst gaan doen bij de tabernakel. Nou, dat levert allerlei vragen op van wat is eigenlijk het bijzondere van de eerstgeborenen? Waarom moeten zij worden vrijgekocht sinds Numeri? Uit wiens hand dan? Wat kost het? Wie gaat het betalen? En gelovige Joden doen dat 3000 jaar later nog steeds. Waarom? Wat willen ze daar dan mee zeggen? Wat is de betekenis van zo'n oud ritueel in deze moderne wereld? En waarom hoeven de levieten niet te worden vrijgekocht? En wat hebben wij als christenen hier eigenlijk mee te maken? De speurtocht naar de antwoorden op deze vragen voert ons onder andere naar Jozef en naar de 20 zilverstukken, oftewel de 5 shekel, waarvoor hij werd verkocht. En dat is het bedrag dat nog altijd door een Jood betaald moet worden om je eerstgeborene vrij te kopen. We lezen vanmiddag uit de Naresche vertaling. Als aanvangstekst citeer ik Numeri 3, vers 13, waar God zegt: want voor mij is elke eersteling. Op de dag dat ik elke eersteling in het land Egypte sloeg, heb ik mij toegeëigend elke eersteling in Israël, van mens tot beest. Voor mij zullen ze wezen, ik de ene. Laten we bidden. Vader God, hier in de stilte van dit uur, deze warme middag, dank dat u ons roept bij uw woord. Zend uw Heilige Geest uit. Help ons opnieuw te verstaan als we ons verdiepen in de Torah, die met en door uw volk Israël deze wereld inging en die vlees werd in uw Zoon. Daar leven we van en omdat dat zo is, zijn we door hem voor altijd met uw volk verbonden. We bidden u, open ons verstand, opdat we verstaan, maar help ons ook te horen met ons hart, om nog veel meer te horen en nog veel meer te zien dan hier in 1 uur te vertellen is. We vragen het u, in Jezus' naam. Amen. We lezen uit de Heilige Schrift, 2 schriftgedeelten. Ik lees eerst uit 1 Petrus 2, vers 11 tot 17, en daarna Lucas 2, vers 22 tot en 23. En we zingen dan uit het nieuwe liedboek nummer 912. Nummer 912. Eerste brief van Petrus, ook steeds op het leesrooster deze weken van de kerk. Hoofdstuk 2, 11 tot 17. Geliefden, u als bijwoners en vreemdelingen, roep ik op u te onthouden van de vleeselijke verlangens die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw wandel onder de heidenen goed, opdat zij, wanneer ze over u kwaad spreken, als over kwaadstichters, op grond van de goede werken die zij zien, God zullen verheerlijken op de dag der bezoeking. Onderschikt u aan alle menselijke ordening omwille van de Heer. Het zij aan een koning als opperheer, het zij aan landvoogden, als mensen die door hem gestuurd worden tot straf van kwaadstichters en tot lof van wie goed doen. Omdat het zo de wil van God is, dat ge door goed te doen de onkennis van de onverstandige mensen tot zwijgen brengt. Als vrije mensen. En niet als wie de vrijheid hebben als dekmantel voor kwaadwilligheid. Nee, als dienaren van God. Bewijst eer aan allen. Hebt de broeders en zusters lief. Vreest God. Eert de koning. En dan evangelie naar Lucas. Hoofdstuk 2. Vers 22 en 23. En dan komen Jozef en Maria naar de tempel met hun kind. En als naar de wet, de Tora van Mozes, vervuld zijn de dagen van hun reiniging, laten ze hem mee opklimmen naar Jeruzalem om hem voor te stellen aan de Heer, gelijk geschreven staat in de wet van de Heer, elk mannetje dat de moederschoot splijt zal worden genoemd toegeheiligd aan de Heer. En zometeen Psalm 89, vers 11 en 12, over de eerstgeborene. Psalm 89, vers 11 en 12. En we lezen het nu uit nummerie 3, vanaf vers 40 tot het eind. Nummerie 3, vers 40. Dan zegt de ene tot Mozes, lijf in, elke mannelijke eersteling bij de zonen Israëls van een maand oud en daarboven, en tel op het getal van hun namen. Neem de levieten voor mij apart, ik de ene, in de plaats van elke eersteling bij de zonen Israëls. Ook het vee van de levieten, in plaats van elke eersteling bij het vee van de zonen Israëls. Dan lijft Mozes, zoals de ene hem heeft geboden, elke eersteling bij de zonen Israëls in, en wordt het totaal van mannelijke eerstelingen bij telling van namen van wie een maand oud is en daarboven, zoals ze zijn ingelijfd, 22.000, een drietal, 70 en een dubbel 100. Dan spreekt de ene tot Mozes en zegt: neem nu de Levieten in plaats van elke eersteling bij de zonen Israëls, en het vee van de Levieten in plaats van hun vee. Wezen zullen ze voor mij, de Levieten, ik de ene. Als losprijs voor het drietal en de 70 en de dubbel 100 die er tegenover de Levieten uit de eerstelingen van de zonen Israëls te veel zijn, zul je nemen telkens 5 sikkels per schedel. In de sikkel van het heiligdom neem je dat, 20 gera de sikkel. Geven zul je het zilver aan Aaron en aan zijn zonen, als losprijs, voor wie er bij hen te veel zijn. Dan neemt Mozes het zilver voor de loskoping aan. Van hen die er te veel zijn tegenover de losgekochte van de Levieten. Van bij de eerstelingen van de zonen Israëls heeft hij het zilver in ontvangst genomen. 65, 300 tallen en 1000 in de sikkel van het heiligdom. Dan geeft Mozes het zilver van de losprijzen aan Aaron en aan zijn zonen, op mond van de ene, zoals de ene Mozes heeft geboden. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Ik zit te kijken naar een kort filmpje over een jong, gelovig, Joods gezin. Ze hadden net hun eerste kind gekregen, een jongetje. En er was gelukkig geen miskraam aan vooraf gegaan. Dus de jongen was echt de eerste die de moederschoot spleet, doorbrak, hè, zoals de Narense vertaling het Hebreeuws precies vertaalt. En dat betekende dat de jonge vader met zijn kind naar de kohen, naar de priester, moest. Want een mannelijke eersteling is nooit van jou, maar is altijd voor de kohen. En je kunt, je moet zelfs, die eersteling vrij kopen. Voor zo'n $60 had de vader zilveren munten gekocht. En met zijn zoontje van 30 dagen zag je hem in dat filmpje verschijnen bij de kohen. En in de kring van de gemeente overhandigde hij de kohen de zilveren munten. Toen hij dat gedaan had, zegt hij zo, met de knipogen naar alle mensen die daarvan getuigen waren: voor $60 heb ik hem teruggekocht en nou wil ik hem ook voor geen miljoen meer kwijt. Een eeuwenoud en millennia oud zelfs ritueel in Joodse kring. Tot op de dag van vandaag. Maar waarom? Wat wil het zeggen? Laten we om te beginnen even kort samenvatten wat in onze kring zo langzamerhand al een beetje bekend kan worden verondersteld. In Genesis 5 begint de Bijbel met de verhalen van de geschiedenis van de mensheid. Dit is het boek van de wording van Adam, van de mensheid. Zoals die beroemde tekst in hoofdstuk 5 vers 1 luidt. En van begin af aan is duidelijk dat die geschiedenis van de mensheid letterlijk en figuurlijk draait om de eerstgeborenen. Er worden voorlopig in Genesis 5 ook alleen maar allemaal eerstgeborenen genoemd. Bij name. En van elke eerstgeborene wordt weer verteld hoe hij zelf vader werd van een eerstgeborene. Er wordt daar in Genesis 5 een hele ketting geregen van 10 generaties eerstgeborenen. En het eindigt dan met Noach en zijn 3 zonen, Sem, Gam en Jafet. In Genesis 11 wordt aan diezelfde ketting weer verder geregen, met opnieuw 10 generaties eerstgeborenen, ook allemaal weer bij name genoemd, in tegenstelling tot de broertjes en zusjes, maar zij worden bij name genoemd. En het eindigt weer met een vader, Tera, en 3 zonen, Abram, Nahor en Haran. En ook in het vervolg van het boek Genesis gaat het voortdurend alleen maar over die eerstgeborenen en het eerstgeboorterecht. In steeds uitvoeriger verhalen. En daarin wordt duidelijk verteld en wordt je ook helder hoe de eerstgeborene zich verhoudt ten opzichte van de anderen. Hoe hij zich verhoudt ten opzichte van zijn eerstgeboren vader. Hoe hij zich verhoudt ten opzichte van zijn eigen eerstgeboren zoon. Hoe hij zich verhoudt ten opzichte van zijn broertjes en zusjes, waarvan we de namen in het begin van Genesis niet eens horen. En hoe hij zich verhoudt ten opzichte van God en de hele wereld. Hiermee is de positie en het belang van de eerstgeborene in de wereldgeschiedenis door het boek Genesis buiten kijf gesteld. Wat is dan die positie? Waarom is dat zo belangrijk? De theoloog Frans Breukelman heeft het in de tijd prachtig verwoord. De eerstgeborene, zegt hij, is allereerst de rechterhand van zijn vader. Via die eersteling regeert de vader zijn vaak niet onaanzienlijke kinderschaar, het hele familie- en stamverband. Die eerstgeborene is de kracht van de vader. Vanuit en door die positie vertegenwoordigt de eerstgeborene zijn vader bij alle broertjes en zusjes. Maar ook andersom. In die positie vertegenwoordigt hij ook al zijn broertjes en zusjes bij zijn vader. En vanuit en in die positie is hij boven alles degene die de energie en de kracht van zijn vader en van alle eerstelingen die hem vooraf gingen doorgeeft. En omdat die lijn van eerstelingen in het boek Genesis begint bij God, is hij dus ten diepste degene die de kracht van de grote vader, van de hemelse vader, doorgeeft in de wereld. Hij is de gezegende, de chosen, om tot een zegen te zijn. Met alle eerstgeborenen hoort hij bij degene die geroepen zijn op deze aardbodem een geestelijk leidsman te zijn voor zijn tijdgenoten. Nou, die hele lijn van eerstgeborenen en de betekenis daarvan, hè, dat weet je, die mondt uit in Exodus in het volk Israël, als eerstgeboren volk tussen alle volkeren der aarde. Die broertjes en zusjes, dat blijken de volkeren te zijn, de volkeren rondom Israël. Genesis reflecteert die verhoudingen. De evangelist Matthäus, die betrekt ook dit hele verhaal van Genesis, de betekenis van het eerstelingschap, op Jezus. He, gelijk in zijn eerste hoofdstuk schrijft hij bijna net zoals Genesis 5 dat ook doet. Jezus als de gezegende. Hij is de rechterhand van zijn vader. Hij is degene die de vader representeert bij ons allemaal. Hij is degene die ons allemaal representeert bij zijn hemelse vader. Hij is degene die kanaal is als geen ander. De gezegende om tot een zegen voor de wereld te zijn. Dat doet Jezus vanuit en in Israël. Het is niet zo dat met Jezus dan die rol van Israël ophoudt. Nee, de apostel Paulus onderstreept die rol van Israël ook na de komst van Jezus nog. Dus het is in principe nog steeds hetzelfde. Ze hebben nog steeds hun roeping als eerstgeborenen. In de Romeinenbrief noemt hij ze leidsman voor blinden, licht voor wie in het duister zijn, opvoeder van onverstandigen, leermeester van onmondigen, degene aan wie de Torah is toevertrouwd, de chosen en zo nog 20 andere dingen over wat Israël nog steeds voor Paulus is. Kortom, het beeld dat bij ons op het netvlies moet komen als het gaat over eerstelingschap, de eerstgeborene, is dat is de geestelijk leider. Dat is de geestelijk leider te midden van de volkeren der aarde. Dat is degene die een priesterlijke en een koninklijke opdracht heeft. Een verantwoordelijkheid in de wereld. Het zijn dus ook eerstgeborenen als Abraham, Isaac en Jacob, van wie we horen dat zij een altaar oprichten om JHWH te dienen. Zij functioneren dus als een kohen. Ze functioneren als een priester voor hun broertjes, zusjes, onderdanen, voor de volkeren der aarde. Zij houden de aarde open voor de hemel en brengen hemel op aarde. Zij stellen de Heere God present. Geroepen zo te leven dat door hun manier van leven de naam van God op deze aardbodem wordt geheiligd. Kiddush Hashem, waar we het diverse keren over hebben gehad. Door hun manier van leven moet de naam worden groot gemaakt. Ze moeten niet zo leven dat de naam van God reputatieschade oploopt op deze aardbodem. Zij zijn er, tot heil van iedereen. Geestelijke leidslieden. Zo hoort Israël te stralen te midden van de volkeren. Zo staat Jezus in het hart van de hele wereldgeschiedenis. Zo komt het woord naar ons toe, naar alle volken. Dat is de boodschap sinds Genesis 5. En wij zijn nergens zonder geestelijk leiders. En nu wat dichter naar dat ritueel van de vrijkoping van de eerstgeborenen. Wat is dat dan dat de eerstgeborenen moeten worden vrijgekocht? Als een machtig refrein klinkt door heel de Torah voortdurend de stem van God: de eerstgeborenen zijn voor mij. Nou, dat begrijpen we ook. naar wat we net allemaal hebben gehoord. Zij zijn in principe die geestelijke voorgangers in de wereld. Zij gaan voor in eredienst en offergaven. Zij verbinden hemel en aarde. Geen wonder, die zijn van hem. En bij elke geboorte van een eersteling zal men zich dat bewust zijn. En elke eerstgeborene moet in die roeping worden opgeleid. Nog afgezien van het feit dat dit refrein ons er natuurlijk allemaal aan herinnert, dat het hele leven geschenk van God is, dat elk kind een wonder is, en dat het dus ons ook helemaal niet hoeft te verbazen dat God dan de eerstelingen in ons leven claimt voor zichzelf. De eerste, de beste. Zo staan de eerstgeborenen in zijn dienst, zo worden de eerstelingen van de oogst geofferd als lof en dank aan God. Het hele leven is van hem. Door zijn claim te leggen, zijn hand te leggen op die eersteling, onderstreept hij dat alleen maar. Maar nu is het drama, want zo op deze manier heb je nog geen idee van wat is die vrijkoping dan goed voor. Nu is het drama in Exodus, en daar worden we hier een nummerie aan herinnerd, dat de eerstgeborenen in Israël dit goddelijke privilege hebben gecorrumpeerd. Want zij, de leiders van de stammen en families, hadden meegedaan in de verschrikkelijke dans rondom het gouden kalf. In plaats van JHWH te dienen, de 10 woorden als leidraad te nemen, deden ze het omgekeerde en ze hebben de naam van God ontheiligd. Alleen de stam Levi had zich rondom Mozes verzameld en was JHWH trouw gebleven. Zij hadden zich als ware eerstgeborenen gedragen toen al die andere leiders het lieten afweten. En dat had voor God een reden kunnen zijn, hij dreigt er ook mee, u kent dat uit Exodus, dat had voor hem een reden kunnen zijn om zijn volk, zijn eerstgeborene te midden van de volkeren der aarde, volledig te laten vallen. Hij heeft dat niet gedaan. Hij heeft zijn eerstgeborene toch gered, toch vrijgekocht uit de hand van de Egyptenaren en vrijgekocht van hun eigen zonde. Maar dat heeft ontzettend veel gekost. En God zal, na die geschiedenis van het gouden kalf en de uittocht uit Egypte, niet ophouden om Israël daaraan te herinneren. Wat het hem gekost heeft om zijn volk te verlossen en hen toch die taak als eerstgeborene te midden van de volkeren te laten houden. Het zijn twee grote thema's die dan steeds klinken in de Joodse traditie als het gaat om de prijs die God heeft betaald om zijn volk vrij te kopen. In de eerste plaats dat dat ten koste was gegaan van de eerstgeborenen van Egypte. Dus de geestelijke leiders van de Egyptenaren. En dat krijgt in de Midrash, in de Joodse uitleg, nooit de schoonheidsprijs. Je zult daar nooit iets van Anne de Vries of zo vinden, zo van net goed of zo. Zo gaat het niet toe. Integendeel. Het wordt als wrang en eigenlijk onverteerbaar ervaren dat de eerstgeborenen van Egypte stierven, terwijl die van Israël werden gered. Terwijl ze dat niet verdiend hadden. En het tweede thema, dat hier een rol speelt, als het over die prijs gaat die God moest betalen, is hier nauw mee verbonden. Kijk even of u dat kunt volgen. Vraag even iets concentratie op deze warme dag. Om Israël te bevrijden, heeft God moeten ingaan, zegt hij, tegen zijn eigen Torah. Tegen zijn eigen woord. Zo klinkt het in de Midrash Rabbah. God heeft de ezels opgeofferd voor het lam, in plaats van, zoals het hoorde, het lam voor de ezels. Waar slaat dat op? Wel, in de Torah, Exodus 34, vers 20, staat geschreven dat je de eerstelingen van je kleinvee altijd aan God moet offeren. De eerstelingen van je kleinvee, die zijn van God. Alleen, als het nou een ezelsveulen betrof, dan kon je dat ezelsveulen vrijkopen door in plaats van het ezelsveulen een lam te slachten. Nu wordt de gestalte van het lam vaak geassocieerd met het volk Israël. Dat volk is er ten dienste van de anderen, zoals het een eerstgeborene betaamt. De gestalte van de ezel wordt op grond van een tekst uit Ezechiël geassocieerd met Egypte. Maar, zo zegt dus Midrash Riba, niet Egypte, niet de ezel werd gered, maar het lam, Israël, werd gered. Dat is het tegenovergestelde van de Torah. En als een soort weeklacht klinkt de stem van God: ik heb voor mijzelf gekozen. Ik heb voor mijn volk gekozen. Ik heb voor mijn eigen eerstgeborene gekozen. Ten koste van zoveel slachtoffers. Terwijl ik toch zelf anders in de Torah had aangegeven. Terwijl ik zelf met het bloed van het lam aan de deurposten aangaf wat de werkelijke weg moest zijn. Dat je het lam opgeeft. En daarom, zo klinkt dan het refrein in de Torah nog indringender dan tevoren. En daarom, het klinkt bijna bozig: al jullie eerstgeborenen zijn van mij. Jullie zullen beseffen dat je van een onverwachte genade leeft. Dat het niet naar het recht van de Torah is gegaan. Dat het een duur betaalde verlossing is geweest. In het vervolg zul je altijd met je eerstgeborene naar een kohen gaan om je eerstgeborene vrij te kopen. Want die kohen, die representeert mij. En je moet hem uit mijn hand vrijkopen. En je zult je altijd realiseren wat het betekent om eerstgeborene te zijn en wat jullie niet genoeg zijn geweest. En je zult je realiseren wat het mij gekost heeft om jullie vrij te kopen. En de levieten zullen altijd in mijn dienst staan om deze herinnering bij jullie levend te houden. Want het gaat niet aan dat de eerstgeborene er zou zijn ten koste van zijn broers en zussen. Hij is er juist ten dienste van zijn broers en zussen. Ik ben de God ook van de Egyptenaren. Ik ben de God van alle volkeren der aarde. Ik ben de God van heel de wereld. Het gaat mij ook om heel de wereld. Vergeet dat niet. En vervul zo je dienst als eerstgeborene. En dan horen we in deze sidra Bemidbar hoe de vrijkoping dan wordt ingesteld. Hoe je dan altijd naar de kohen zult moeten gaan als vertegenwoordiger, als representant van God zelf. Voor elke eerstgeborene in Israël zal de stam Levi God representeren. En als ze dan daar in het begin, is het bijna een leven voor een leven, een leviet voor een eerstgeborene. Maar als er daar dan meer eerstgeborenen blijken te zijn dan levieten, dan wordt tenslotte vastgesteld dat de vrijkoping kan plaatsvinden voor 20 zilverstukken. Oftewel 5 zuivere shekels. Er wordt precies vastgesteld, het gewicht zoals het in het heiligdom is vastligt. Dat kan niet gesjoemeld worden. 20 zilverstukken. Zo zal een eerstgeborene worden vrijgekocht. En zo wordt elke eerstgeborene opnieuw bepaald bij zijn roeping. Of beter gezegd, Misschien bij zijn zonden en bij zijn roeping. En dan kom ik bij een laatste, maar ook een wonderlijk en diepzinnig verhaal in de Joodse traditie. Want die 20 zilverstukken, hij is een bepaald gewicht, die worden altijd verbonden met de 20 zilverstukken waarvoor Jozef werd verkocht door zijn broers. Zij verkochten Jozef als slaaf. Dat wil zeggen, zij verkochten dus de eerstgeborene van Rachel en Jacob. De eerstgeborene van Israël werd verkocht als slaaf door zijn broers en zussen. Daarmee maakten zij als het ware ook zelf Jozef tot hun slaaf. En ze streken de winst op. De opbrengst van die 20 zilverstukken, 5 shekel, die konden zij, de zonen van Lea, onder elkaar verdelen. 5 shekel gedeeld door 10, iedereen een halve shekel. Dat was het loon van het verraad. Tot op de dag van vandaag wordt elke Jood ter wereld hieraan herinnerd, doordat hij geacht wordt op ieder Purimfeest, elk jaar weer, een halve shekel bij te dragen aan de dienst van God. Om te herinneren aan deze zonde. De verkoop, de uitverkoop van de eerstgeborene. De uitverkoop van, om zo te zeggen, het hart van Israël aan de goyim, aan de heidenen. Dat was hun zonde. Maar niet het eind van het verhaal. Want hoe verliep dat verhaal uiteindelijk? Zo vertelt hij de Jeruzalem Talmud, ook de Zohar, Joodse mystiek. Uiteindelijk werd deze slaaf, Jozef, slaaf in Egypte. Zoals het volk Israël later slaaf zou zijn in Egypte. Maar deze slaaf werd vervolgens grootvizier in Egypte. En toen de hongersnood kwam, wilden de Egyptenaren maar al te graag zijn slaaf zijn om te overleven. Zo werd Jozef juist de redder van de wereld in zijn dagen, en ook van zijn eigen broertjes en zusjes, en vervulde dus precies de roeping van de eerstgeborene. Zelf als slaaf, als een lam te dienen, om tenslotte als een waarlijk geestelijk leidsman de volkeren der wereld te redden. Wat jullie ten kwade hadden gedacht, heeft God ten goede gedacht. Zo zegt Jozef uiteindelijk tegen zijn broers. Met andere woorden, zo moest geschieden om werkelijk de eerstgeborene te zijn. Niet alleen binnen Israël, maar voor de hele wereld. En dus, zo zegt de rabbijnse uitleg tot de dag van vandaag, bij elke vrijkoping van een eerstgeborene voor 20 zilverstukken, zo'n $60, houdt er erg in dat je uiterlijk in ballingschap soms lijkt te verkeren, in ellende, dat je de minste der mensen voelt onder de volkeren der aarde, maar weet je innerlijk vrij. Besef de vreugde van het slaaf zijn, van het dienen. Want juist zo werd Egypte gered, juist zo wordt de wereld gered. De Egyptenaren vonden tenslotte het leven bij degene die als een slaaf was verkocht en die als een lam ter slachting was geleid. Dat is het geheiligde leven dat bij een waar eerstgeboorterecht hoort. Niet die arrogantie van Jozef van in het begin, maar het geheiligde leven dat door de diepte heen heeft geleerd God te dienen tot redding van de tijdgenoten. zonder te haten, zonder wraakgevoelens. Dus zoek altijd, zoals een van de liederen in het liedboek zegt, is hier niet meer in verschenen, het nieuwe liedboek, jammer. Zoek altijd de vrede voor dit Babel waarheen je verbannen bent. Zoek altijd de vrede voor elk Babel waarin je bent. Ook dat jongetje in dat filmpje, in dit interview, dat gelost werd, zal herinnerd worden aan deze woorden en aan deze roeping om ook anno domini 2014 zo een geestelijk leider te zijn in de tijd, in de geschiedenis. Jouw plek, jouw taak op je te nemen. Een van de laatste vragen die ik stelde bij de inleiding was: en wat hebben we hier dan als christenen mee te maken? Die vraag die leidt altijd schipbreuk hier. Ik kom er nooit aan toe van, maar ik ga ervan uit dat jullie zoveel eigenlijk wel weten. Hè? Het lijkt me logisch. Er zijn zoveel thema's die je hoort en je denkt van, dat zit daar allemaal achter. Het heeft natuurlijk alles te maken met hoe wij horen te denken over Israël. Nog altijd de eerstgeborene in de geschiedenis van de volken. Slaaf van God. Om ooit te stralen in deze wereld als groot vizier. Wanneer? Eindelijk is een keer. Het heeft alles te maken met de betekenis van Jezus voor ons leven. Hoe hij inhoud heeft gegeven aan dat eerstelingschap. Hoe hij moest lijden. Als lam ter slachting is geleid. Hoe hij de redder is geworden. En voor Israël. En voor de volkeren der aarde. Juist doordat hij dit hart van Israël door hen aan de volkeren was overgeleverd. Zoals Jozef. En het heeft alles te maken met de eerste Petrusbrief die we deze zondagen horen lezen. Wat het betekent voor ons om in navolging van de grote eerstgeborene te leven. We lazen het net. Onderschik u aan elke menselijke ordeling. Onderschik je. Dien elke overheid. Dien. Juist omdat je weet dat je, ook al zou je slecht behandeld worden, ten diepste geen slaaf bent, maar een vrij mens, een dienaar van God. Je bent hier om te dienen. Priesters en koningen wordt Israël genoemd in Exodus 19. 1 Petrus past het ook op ons toe. Wij ook, om Jezus wil, een koninklijk en priesterlijk geslacht. Er zijn ten goede voor je tijdgenoten. En zo worden we dan zelf ook een beetje zo'n Kohen. Wij weten dat ook wij van genade leven. En een wonderlijke plaatsvervanging. En dat het niet naar het recht van de Torah is gegaan. En dat we vrijgekocht zijn door het bloed van het lam. Amen. Dankjewel. Klinkt heel abstract of zo, op de een of andere manier. Mooi. Voordat jullie weer naar de tuin gaan, nog iemand die opmerking of vraag wil meegeven? Ja, Jan.
Niet alleen om de eerstgeborene van het eerstgeborene.
Ja, in Genesis gaat het steeds over de eerstgeborene van een eerstgeborene van een eerstgeborene. Ja. Ja, als er al een dochter geweest is voor jou, tel jij niet als een eerstgeborene. Ja, klopt. Ja.
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 Dat hij bent die betrokken kind daarmee geconfronteerd. Het waren de ouders die daarmee geconfronteerd werden, dan maar niet. Het is voor een kind.
De vraag wordt dan van wanneer wordt het eerstgeborene kind ermee geconfronteerd dat het te maken heeft met zonde en met roeping, hè? Met beide. Bij de opvoeding, hè? Dus later pas. Hè? Dus je wordt groot in de verhalen. Als ze beginnen met Leviticus te lezen, dan komt het nog niet gelijk boven. Dat komt pas boven bij Exodus en Numeri. Maar ze groeien op met de verhalen en dan horen ze ook wat dat eerstgeborenschap betekent. Ja. Nee, het wordt betaald op de 30ste dag. Na een maand. Hè? Dus niet beursnijden. Nee, na 30 dagen ga je naar de Kohen. Ja.
Wat is er fout gegaan met Jacob en
Esau? In welk opzicht?
Nou, Jacob was natuurlijk niet de eerste.
Oh ja. Wat is er fout gegaan met Jacob en Esau? Nou, er is niks fout gegaan. In het begin van Genesis zijn de eerstgeborenen, iedere keer de eerstgeborenen volgens een soort natuurrecht. Ja. Maar je ziet al heel gauw in de loop van het boek Genesis dat het uiteindelijk niet de natuur is die beslist, maar dat het de keuze van God is die beslist. Dus uiteindelijk gaat het niet om de biologie, maar om theologie. Dus God die kan zeggen, jij bent de chosen, ja, ook al ben jij nummer 2, of al ben je zoals David nummer 12. Ja, dat kan. Omdat God dan zegt van, jij bent het. Hè? Als Jozef er niet meer is, dan krijgt ook de zonen van Lea hiermee te maken. En dan wordt ook gezegd Ruben, die eigenlijk de eerstgeborene is. Jij niet. Juda wordt het. Nummer 4. Dus uiteindelijk is het keuze van God, opdracht van hem. En niet zo dat iemand zich erop kan beroepen omdat hij zo geboren is. Daar heeft het mee te maken. En dat is een waanzinnig gevecht. Wat ik probeer aan mijn belijdeniskatechizanten dan uit te leggen, waar we dan de hele avond mee bezig zijn. Maar dat is een gevecht wat in de geschiedenis nog steeds doorgaat. Het gevecht om wie is dan eigenlijk de eersteling en wie kun je zien als wij redden deze aarde. En dan zegt de islam, wij zijn het. Of de Romeins-Katholieke Kerk zegt, wij zijn het. Of de protestanten die zeggen, nee, het is Wittenberg, het is Genève, het is... Ja, eindeloos gevecht om het eerstlingschap. Dat kom je allemaal al tegen in Genesis. Hè. Vergeet niet dat Genesis geschreven wordt in retrospectief. Heel veel reflectie zit daar al in van dat gevecht om het eerstlingschap. Als zij dat schrijven in de 6e eeuw voor Christus. Tot zover, anders dan stop ik niet meer. Nou, vooruit dan. Eentje. Nee, dat je zou wel de link willen leggen, wil ik ook wel, ja. Maar ik struikel even over die 30. Dus ik heb wel gedacht van, Ja, als het gewicht dan maar klopt of zo, maar dat heb ik nog niet uitgezocht. Misschien iets voor jou om uit te zoeken of het gewicht hetzelfde is. Het gaat om het gewicht. Maar ik snap heel goed de vraag dat je denkt van, ja, dit is dezelfde beweging. Het hart wordt uitgeleverd aan de goyim. Ja. Een prangende vraag? Een profane vraag? Ja, nee, dus, in dat filmpje is het gewoon, ja, lekker, dat is cash voor de Cohen. Heerlijk. Ja, wil die man, moet ook leven, hè, toch? Ja, is gewoon profaan, ja. Wat erachter zit is niet profaan, maar hij mag ervan leven, de levieten mogen ervan leven. De diaconale voorbeden.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor mensen die depressief zijn en geen toekomstperspectief hebben. Laten we God bidden om een luisterend oor, om alert en bewogenheid van mensen die om hem heen staan.
Dankjewel. En we sluiten aan op de responsies met voorbeden B. Spreid uw dragende vleugels onder ons uit. Spreid uw warmende lichtglans over ons uit. Laten we bidden. Vader God, we leven allemaal van genade. En laat die boodschap zo tot ons doordringen dat we elkaar ook zo gaan zien. Dat niemand van ons meent zich ergens op te kunnen laten voorstaan. En dat we, wetend dat we van genade leven, ons als eerstelingen gaan gedragen. Dienend. Dienend in uw naam. En met een vrij hart. Te midden van de machten, te midden van alles wat op deze aardbodem is. En ook als wij dan moeten lijden, heilig uw Messias in ons hart, opdat we toch in vrijheid durven blijven ademhalen. En laat uw woord voortdurend zijn, de zuurstof die ons wordt toegediend om het leven te houden. De zuurstof die naar ons toekomt door hem, Jezus Christus, die het hoofd is van zijn gemeente, de Messias van uw volk Israël, die het hoofd is van de hele mensheid. En het hoofd is boven water en schept adem voor ons allemaal. En ziet over het water heen naar een morgen en landschappen die wij nog niet zien kunnen. Dank u wel voor hem. We bidden u. Doe ons omzien naar hen die van ons weggedreven zijn in depressies of in diepe neerslachtigheid. Geef ons de moed om naast hen te staan, het bij hen vol te houden, ook als hun sombere levensgevoel botst met ons eigen optimisme. Zo bidden en zingen wij samen. Ontferm u over allen die door alle verdrietige en ingrijpende gebeurtenissen in hun leven zoeken naar een teken van uw nabijheid. Zend engelen op hun weg, zoals u alleen dat doen kunt. Zo bidden wij u samen. Zoals u zich hebt verbonden met uw volk Israël, zo zoeken wij telkens weer naar een weg om ons te verbinden met uw volk in die grote zoon in hun midden. Verbind zelf ons met u en hen. En wij bidden u, doe hen in ons leven zoals bedoeld. Schep in ons hart ten diepste een veiligheid en een vrijheid en een rust als onder de vijgenboom, om van daaruit te dienen. Zo bidden wij u samen. Als we in de stilte aan u vertellen wat in ons leeft. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Je merkt ook aan zo'n Onze Vader steeds meer, hè, dat het zulke diepe Joodse wortels heeft. Hè, dat het eerste wat je eigenlijk gaat bidden is, uw naam worden geheiligd. Kiddush Hashem. Hè, dat zit zo in die Joodse wereld. Het gaat ook steeds meer voor je leven op die manier. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven, zoals al werd afgekondigd. We zingen tot slot met elkaar lied 914. 914. Thank you. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.